Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Maar als je echt in het pikken donker onder water zit en bijvoorbeeld in die helweek heb je een 3 uur duik, dan heb je, ik denk al 3 nachten gewoon echt helemaal niet geslapen. Dan ga je daarna het koude water in. Al je energie is al op. Je ziet gewoon niks. Dus het enige wat je dan hebt, zijn je eigen gedachten. Daarna heb ik de Medic Special Force opleiding gedaan. Sniperopleiding, dus sluipschutter, antiterreurspecialist, vrije valparachutist, duikleider, teamleider speciale operaties. Maar bij Defensie, ja, daar maak je gewoon heftige dingen mee. Ja, ik heb 16 jaar operationeel gediend, dus veel ook missies gedraaid. En ook al in de Afghanistan periode. Ja, daar hebben we gewoon heel veel vuurgevechten meegemaakt. Daarna in Somalië ook nog een aantal keer.
We hebben het bij Groeivoer het komend kwartaal ook over het aanbrengen van slimme systemen, processen. Het leek mij heel interessant om ook te kijken van wat kan een ondernemer nou leren van hoe de military, hoe die georganiseerd is.
In een militair context is dat, je valt gewoon terug op je skills. You don't rise to the level of expectations, you fall to the level of training. Kijk, en deze situatie die heb ik in Afghanistan en Somalië daadwerkelijk meegemaakt. Dus je,
Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Sander Aerts. Hij wordt ook wel de best getrainde militair van Nederland genoemd. Na 16 jaar bij de Special Forces koos Sander echter voor een ander leven. Hij schreef 5 boeken... En hij helpt organisaties en individuen om te groeien. En zijn motto is: kies groei boven comfort. Nou, daar kan ik wat van leren. Sander, welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Welkom terug. Want ja, op 9 oktober 2019 ging aflevering 38 van Groei for Life. En daar zat jij in.
Ik weet nog wat de dag van gisteren.
Ja, mooi was dat, hè? Ja, ik was bij jou, kwam bij jou langs met al mijn podcast spulletjes. Ja. Nog voordat we video maakten, dus toen was de wereld nog overzichtelijk. Gewoon een koffertje met een paar microfoons. Mooi gesprek. Warm. Wat ik me ook herinner is het contrast in mijn verwachtingen van de best getrainde militair van Nederland. Verwacht je toch een hele, ik wil niet zeggen een wilde persoon of zo, maar gewoon gewoon gevaarlijk, enge, ruige man. Maar ja, Jij bent de rust zelf. Krijg je vaker zulke soort opmerkingen?
Ja. Ja, vaak als mensen horen over mijn achtergrond, wat ik allemaal gedaan heb, dan verwacht ze een of andere
Rambo.
Grote gast met mega spierballen en grote baard en allerlei tatoeages. En dan kom ik binnenlopen, dan valt dat een beetje tegen of zo, weet je. Dus ja, dat hoor ik wel vaker, ja.
Ja, mooi om onderschat te worden.
Zeker.
Toen ik jou sprak, had je 1 boek geschreven, volgens mij.
Ja.
En dat had ik ook gelezen, Niet te breken. Ja. Vond ik een hele mooie titel. Want ik had toen ooit in de 90's ook die film gezien, Unbreakable. Ja. Dus ik vond het een heel cool boek. Maar sindsdien heb je er nog 4 geschreven.
Ja, klopt, ja.
Is er een thema waar je nu veel en graag over spreekt? Want er zit een bepaalde evolutie in, waarschijnlijk in, in het schrijfwerk wat je doet.
Ja.
Nou, wat is je meest recente werk?
Mijn meest recente werk is eigenlijk een soort een trainingsboek. Het boek heet Sterk. Maar daarmee, ja, hetgene waar ik over schrijf, is eigenlijk dat je je lichaam leert gebruiken, zeg maar, om jezelf beter te leren kennen. Dus of door die uitdagingen te kiezen en in hetgene wat je daarin tegenkomt, fysiek, mentaal en emotioneel. Maar ook gewoon om gevoelig te worden, om de signalen van je lichaam beter te leren kennen, te signaleren, zeg maar. En daardoor eigenlijk meer bewustzijn over jezelf en over het leven te krijgen.
Ja.
Ja.
En waar is dat begonnen, die zoektocht?
Het is niet zozeer echt een zoektocht. Het is geen zoektocht. Het is, sowieso ben ik altijd heel fysiek ingesteld geweest. In mijn jeugd al met sporten, met rugby en daarna natuurlijk bij Defensie. Dus het fysieke aspect is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Enerzijds als een soort van uitlaatklep om mijn energie te managen. Mm-hmm. Ook om die uitdagingen aan te gaan, daar heb ik altijd veel voldoende uitgehaald. En daarna werd het ook gewoon praktisch om mijn werk zo goed mogelijk te doen, moest ik fysiek en mentaal gewoon zo sterk mogelijk worden. Maar gaandeweg helemaal toen ik weg ben, ik heb altijd wel een soort van atypisch getraind bij Defensie. En dat is altijd mijn voordeel geweest, dat ik ook gewoon altijd inzetbaar ben geweest, nooit grote blessures heb gehad. En later toen ik weg ging bij Defensie, toen ben ik het eigenlijk nog breder gaan kijken naar het fysieke aspect. Wat je daar ook mentaal en emotioneel van kunt leren eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer een soort van zoektocht, maar meer een soort fascinatie eigenlijk.
Ja, mooi. En wat ik hoorde je ook in een ander interview praten over ayahuasca.
Ja.
Over ademtherapie. Over je probeert ook heel veel dingen uit.
Ja. Ja, het is... Een gedeelte zit daar wel... dat is ook wel een beetje het aard van het beestje. Het pionieren, het ondernemende, het nieuwsgierige. Ja, dus ik denk dat... dus het is niet zozeer echt dat ik iets zoek of zo, maar gewoon het avontuur, denk. Ja. En het pionieren en het nieuwsgierige. Wat ligt er? Wat zit daar? Maar een gedeelte was ook wel echt dat het nodig was. Dus bij Defensie veel meegemaakt. En ook wel een bepaalde persoonlijkheid ontwikkeld, zeg maar. Die mij ervan weerhouden om datgene wat ik had meegemaakt te voelen en te verwerken eigenlijk. Dus ja, dan moet je op een bepaalde manier eigenlijk mee aan de bak. Tenminste, dat wilde ik, omdat ik gewoon dat tegenaan liep. En dat is wel een zoektocht geweest om een opening in mezelf te vinden. En initieel was dat met praten met psychologen, maar die kwamen niet voorbij mijn ego eigenlijk. Dus toen moest ik dat op een andere manier gaan onderzoeken, ja.
Ja, en dat ayahuasca heb je dus geprobeerd?
Ik heb veel met psychedelica gewerkt. Maar daarnaast ook gewoon steeds meer mijn eigen lichaam ook leren gebruiken. Zeg maar. Dus voorheen gebruikte ik mijn eigen lichaam om die fysieke prestaties te halen en mijn werk te doen. Maar later, toen ik wegging bij Defensie, gebruikte ik eigenlijk mijn eigen lichaam om die dingen wel weer te verwerken. Met yoga, met meditatie, met ademwerk.
Ja. Ik heb in de aanloop naar het event ook al geoefend met iets wat jij in een andere podcast zei. Want je zei van ja, als ik gestrest ben of ik heb ergens spanning in mijn lichaam, dan ga ik daar naartoe ademen.
Ja.
En dus je maakt het ook heel praktisch en klein. Dat ja. Valt ook op in alles wat je doet.
Ja.
Dan komen we misschien straks nog even terug. Even over, want je zei van alles wat ik heb meegemaakt. Wat is nou het grootste trauma wat je hebt opgelopen als je daarover wil praten?
Dat is best een vraag natuurlijk. ik heb daar geen binair antwoord op. En hij komt natuurlijk in verschillende maten en vormen. En soms speelt de ene gebeurtenis, zit meer aan oppervlakte en dient zich aan. En soms de andere. Maar eigenlijk voordat ik bij Defensie kwam, zeg maar, had ik al dingen meegemaakt die ervoor zorgden. Eén, dat ik bij Defensie kwam en dat ik daar eigenlijk heel goed mijn werk kon doen. Dus in jeugd zijn bepaalde dingen gebeurd, zeg maar, die mij al een beetje gepokt en gemaast hebben. Maar bij Defensie, daar maak je gewoon heftige dingen mee. Helemaal als je natuurlijk... ik heb 16 jaar operationeel gediend, dus veel ook missies gedraaid. En ook wel in de Afghanistan-periode. Ja, daar hebben we gewoon heel veel vuurgevechten meegemaakt. En daarna in Somalië ook nog een aantal keer.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
En op dat moment sta je er niet heel bewust van, oké, ik maak een traumatische ervaring mee, dan doe je gewoon je werk eigenlijk. Maar later als je dan weg gaat bij Defensie en je krijgt bewustzijn over jezelf eigenlijk. Dan pas ga je eigenlijk voelen en ervaren, oké, er zitten wel bepaalde beschadigingen in mijn systeem, zeg maar, door die gebeurtenissen.
Je had het in een andere podcast over een vuurgevecht. En je hebt heel, heel veel vuurgevechten meegemaakt. Ja. Maar dan gaan er ook mensen dood, toch?
Ja.
Is dat iets waar je dan achteraf mee geworsteld hebt? Van, hey, ik heb iemand gedood of meerdere mensen gedood. Want dat is eigenlijk je werk natuurlijk op dat moment.
Maar... Ja. Ja, dat komt gaandeweg, komt het ook voorbij. Hè? Dus in eerste instantie denk je van, ben je er nogmaals niet heel bewust van. Want dan zit je ook nog wel een beetje in het verhaal van, oké, het was een terrorist, of het was Taliban, of het was een piraat.
Good guys and bad guys.
En goed, slecht, weet je, het oordeel is zwart-wit. En je hebt zelf een goed verhaal wat, zeg maar, hetgene verrechtvaardigt, dat je mensen uitschakelt eigenlijk. Maar als je daar wel echt met iets meer bewustzijn naar kijkt, hoe je het bent verkeerd, je hebt het over mensen. En dat is wel de keerzijde van de medaille, zeg maar. En dat is ook een, ja, iets wat je, ja, wat je te dragen hebt, waar je verantwoordelijkheid over mag nemen. En net zoals bepaalde dingen in mijn jeugd zijn gebeurd, dat je een soort van slachtoffer bent. Ja, zo ben ik zelf ook dader geweest in mijn defensietijd.
Ja. Ja. Even naar dat de best getrainde militair van. Zegt altijd in andere interviews van, het zijn niet mijn woorden. Het is, ja. En andere mensen hebben het gezegd, maar je hebt natuurlijk heel veel opleidingen gedaan. Kun je eens kort schetsen van wat houdt dat nou precies in?
Welke opleiding heb je
gedaan? Ja, wat heb je allemaal?
Ja, ik ben om 17 bij de mariniers gekomen, dus dan doe je eerst de mariniersopleiding. En dat is eigenlijk al een soort van keurkorps of elite troepen. Dus, zeg maar de helft van de mensen die beginnen aan de mariniersopleiding, die halen dat. Al vrij snel was ik toen aan de volgende uitdaging. Dus toen ben ik de commandoopleiding, heb me opgegeven voor de commandoopleiding. Dus toen, dat zijn ja, de special force van de landmacht. Daarna ben ik bij een verkenningseenheid gekomen en vanuit daar, van de mariniers. En vanuit daar ben ik de kickforce-manopleiding ingegaan.
Kickforce-man, wat is dat ook alweer?
Ja, het zijn eigenlijk het is het Nederlandse equivalent van de Amerikaanse Navy SEALs. Dus het zijn tactische gevechtsduikers. Die duiken eigenlijk gebruik om ongezien te naderen. Dus je duikt met pure zuurstof, zonder belletjes. En dat is weer een van de... Ja, dat vond ik persoonlijk zeg maar, de zwaarste opleiding die ik heb gedaan. Tenminste op fysiek en mentaal vlak. Daarna heb ik de Medic Special Force opleiding gedaan. Sniperopleiding, dus sluipschutter. Antiterreurspecialist. Vrije valparachutist. Jungle-instructeur.
Ja.
Duikleider. Ja. Teamleider speciale operaties. Ja.
Oké. Okay. Had je nog meer kunnen doen? Of heb je nu echt ook alle...
Ja, wel. Ik had nog heel veel, tenminste heel veel. Ik, zeg maar echt, de grote zware dingen, die heb ik eigenlijk allemaal wel een soort van gedaan. Er was nog één opleiding, dat was de Mountain Leader opleiding. Dat is een opleiding in Engeland tot militair berggids eigenlijk. En dat is ook ja, wel een van de zwaarste opleidingen die je kunt doen binnen de mariniers ook. En ik was toen eigenlijk 35 en toen wilde ik eigenlijk nog die opleiding doen. Maar dan stond ik eigenlijk op maar in die tijd werd ik ook gevraagd voor een missie naar Somalië als teamleider. Dus toen uiteindelijk heb ik voor die missie gekozen. Ja.
Ja. En kan je eens uitleggen hoe zwaar dat is, zo'n opleiding? Want ik hoorde laatst, of ik las in het NRC een artikel over mensen die we hadden zich opgegeven als reservist.
Ja.
En die hadden het ook al heel zwaar. En toen dacht ik, dat zou mij ook overkomen als ik daaraan mee zou doen. Ja. Weet je, totaal nergens... Kan nergens tegen. Want die moesten dan midden in de nacht een greppel graven ergens in een veld. En toen hadden ze dat gedaan. En het regende keihard. En toen zei de commandant, begin maar opnieuw, want hij is niet diep genoeg.
Ja.
Nou, dus, en dat was voor hun de grootste test. En daar vielen ze al bijna op uit. Maar hoeveel zwaarder is het wat jij gedaan hebt? Bijvoorbeeld dat kickforce.
Ja.
Om een voorstelling ervan te krijgen, zeg maar.
Ja, dat is heel lastig voor mensen om dat voor te stellen als je zelf niet de ervaring hebt, zeg maar.
Ja.
En helemaal als je niet een keer ervaring hebt met het zwaar fysiek iets. Ja, maar je, bijvoorbeeld voor een kickforce-manopleiding, om daarvoor in aanmerking te komen, moet je al echt tot de beter presterende mariniers horen. Dus ben je al 5, 6 jaar, ben je fysiek en mentaal echt keihard aan het trainen en moet je al functioneringsgratificaties krijgen, moet je eigenlijk voorgedragen worden, zeg maar, voor die opleiding. Dan ga je eigenlijk een heel selectieproces door. Dus daar komt niet iedereen doorheen. Dus binnen die high-performance cultuur van de mariniers, zeg maar. Alleen de beste daarvan worden geselecteerd. Die beginnen aan de opleiding. En wij begonnen met 14 man aan de kickforce-man opleiding. Uiteindelijk hebben 6 mensen hebben het gehaald. En om een schets te geven, je hebt dan 1 week in die opleiding, die heet de helweek. Nou, dan word je gewoon fysiek en mentaal gewoon helemaal door de mangel gehaald. En die week vindt ongeveer halverwege plaats. Van de opleiding is dus dan ben je al 2 tot 3 maanden echt door de mangel gehaald. Dan loop je al op je tandvlees. Ja, in die week heb je gewoon in principe bijna geen slaap. Het is de ene extreme uitdaging dan de andere. Dus bijvoorbeeld 100 kilometer kajak binnen 24 uur... of 10 kilometer afstand zwemmen of 42 kilometer lopen... of een 3-uursdijk of een ondervragingsoefening zit erin. Dus ja, die week gaat maar door en maar door. En op een gegeven moment begin je van alles te zien en te hallucineren. En ja... Dus maar het is heel lastig om daar een soort van voorstelling van te maken als je, als je diezelfde ervaring niet hebt.
Mm-hmm.
En heel eerlijk, ik kan er zelf ook bijna niet meer bij.
Nee.
Als ik daar nu over nadenk, hoe heb ik dat in godsnaam gedaan allemaal? Dat,
En in het donker, onder water, ik word al panisch als ik een minuutje geen adem krijg bij wijze van, maar...
Ja. Ja, ik denk dat maakt die kickversmanopleiding ook zo extreem zwaar. Normaal gesproken met andere opleidingen, ja, dan heb je nog je zicht. En heb je, dan zie je andere mensen, heb je nog contact en dat soort dingen. Maar als je echt in het pikken donker onder water zit en bijvoorbeeld ja, in die helweek heb je een 3 uur duik. Dus dan heb je, ik denk al 3 nachten gewoon echt helemaal niet geslapen. Dan ga je daarna het koude water in. Dus je hebt al je energie is al op. Dus dan ga je gewoon echt... alleen onder water, je ziet gewoon niks. Dus het enige wat je dan hebt, zijn je eigen gedachtes. Dus je hebt geen referentiekader. Hoe lang je nog moet, hoe ver je bent, waar je bent, zeg maar. Helemaal niet als je voorop zwemt. Dus dan heeft de teamleider, die heeft vaak de leads, die komt af en toe boven. En de rest, die volgt gewoon. Dus het enige wat je dan hebt, is ja, dat zijn je eigen gedachtes.
Mm-hmm.
En dat maakt het wel confronterend en lastig. Helemaal natuurlijk ook. Als je kramp krijgt en als het koud is en als je moe bent. En, ja.
Ja. Die beelden van de Amerikaanse Navy SEALs, daar komen boven. Volgens mij is er zo'n moment waarop er een bel hangt. En dan als je aan de bel trekt, dan heb je opgegeven. Hè? Dus dan ben je, dan lig je eruit. Maar dan ben je wel af van al die dingen af. Maar heb jij ooit gedacht aan opgeven?
Ja, zeker wel. Ja, ja helemaal in de mariniersopleiding. Toen was ik 17. En ja, ik had een hele onrustige middelbare schoolperiode achter de rug. Dus ik was... ja, helemaal niet zo'n sterke, stoere gast, maar. Dus dat is toen echt wel vaak, nou, tenminste vaak, dat is toen wel voorbij gekomen. Ja, ja. Ja, helemaal ergens ongeveer halverwege die opleiding. We hadden eigenlijk verschillende klassen. En van onze klas, daar waren zoveel mensen van afgevallen dat onze klas werd verdeeld over de andere klassen. En met name dat stukje, zeg maar, dat onze klas werd verdeeld. En ja, ik mijn buddies eigenlijk een soort van verloren zijn. En dat ik weer helemaal in een nieuw groep moest. Dat was voor mij echt een soort van heel lastig punt. Dat ik wel echt twijfelde om door te gaan, ja. Ja,
ja maar onder water, bij die Kickforce, een nacht met 3 uur onder. Daar had je dus, want je zei, ik kreeg allerlei gedachten.
Ja, nou, toen ik eenmaal zeg maar, in die mariniersopleiding zat. En toen ik zeg maar het spelletje begon te zien.
Mm-hmm.
Daar vielen voor mij wel een aantal kwartjes, zeg maar. Dus in die mariniersopleiding zag ik op een gegeven moment... Ik kwam eigenlijk net door de keuring heen. Ik was iets te mager. En die psycholoog die vond me ook redelijk onzeker eigenlijk. En ik had een lichte speling op mijn kruisbanden. Maar in die mariniersopleiding zag ik gewoon gasten die volgens mij veel sterker waren. En veel extraverter en veel mondiger en veel ouder ook. Die haalden niet. En ja, toen zag ik, oké, het is dus niet het fysieke stuk, zeg maar. Het is een mentaal iets. En eigenlijk... Ja, dat klinkt misschien raar, maar ik haalde ergens van de kracht en inspiratie dat ik het wel haalde, zeg maar. En ook door de andere mensen te helpen, zeg maar. Dat sterkte mij ook altijd.
Mm.
En toen gaandeweg begon ik dat soort van het mentale spelletje op een onbewust niveau eigenlijk gewoon een beetje door te hebben, ja.
Ja. Ja. Ik moest nu ook aan Viktor Frankl denken. Die kwam ook in een ander gesprek voorbij. Hè? Maar dat is een Holocaust survivor. En die beschrijft dus ook van, ze kunnen je alles afpakken.
Ja.
En wat die mensen hebben meegemaakt is natuurlijk nog vele malen extremer. Maar ze kunnen je alles afpakken, maar niet je geest.
Ja,
en dat, is dat de sleutel of zo? Of wat kan ik hiervan leren?
Zeker, ja. Daar zit hij. Ja. Ja, kijk, ik geloof niet zo heel erg in de hele maakbaarheid van alles. Dus je moet eenmaal mazzel hebben met je fysieke gestel. Maar ook met je geest, met je mentale stabiliteit. Maar als je op een gegeven moment dat een paar keer ervaart. Als je zo'n succeservaring hebt. Dan kun je er wel opteren, zeg maar. En dan kun je ervan leren, inderdaad.
Ja.
Ja, dus ik had bijvoorbeeld, ik weet nog een keer in de mariniersopleiding. Toen hadden we, je had eigenlijk bivakweken en kazerneweken. En die bivakweken, ja, dan ga je het bos in en dan slaap je gewoon bijna. Die zijn echt loodzwaar. En die kazerneweken, daar word je gewoon echt constant onder tijdsdruk en geleefd. Maar dan slaap je wel op de kazerne. En ik weet op een gegeven moment, op zo'n kazerneweek, rond 11:00 denk ik ongeveer. En we waren gewoon, weet ik veel, de toiletpot aan het schoonmaken, weet je wel. Gewoon echt, ik had echt zo, ja, wat doe ik hier, weet je. Gewoon helemaal in de put. Want ik dacht, ja, ik ben wel binnen. En ik slaap vanavond gewoon in een bed, weet je wel. Dan zou ik te denken aan die andere zware week. Toen viel er ook ergens een soort van kwarts. Maar je kunt je nu dus een soort van zelf kiezen waar je op focust.
Mm-hmm.
Dus ik kan nu gelopen balen hier dat ik een toiletpot aan het schoonmaken ben, bij wijze van spreken. Maar ik kan ook een soort van de boel relativeren. En van, holy fuck. Ik slaap vanavond gewoon lekker in een bedje. En ik slaap in ieder geval, weet je wel. Want ik ben hier in een bos bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Hoe kijk jij naar gewone burgers?
Als ik in jouw positie zat, dan zou ik daar enorm op neerkijken. Zie je weer zo'n poesie in zo'n leaseauto. Of weet je wel, gewoon gasten zoals ik die...
Ja. Ja,
weerbaarheid zeer beperkt. Ja. Kun je daar eens op ingaan? Nou, jij ziet ze natuurlijk ook in jouw programma's.
Zeker, ja. Ja, kijk, daar zit wel een hele grote valkuil natuurlijk voor mensen zoals ik. Dat je echt een ego ontwikkelt. Ik ben marinier. En binnen de mariniers is dat, tenminste in mijn tijd, laat ik het zo zeggen, was dat ook wel een beetje een cultuurtje. Je hebt de mariniers en je hebt de burgers. Alsof er een soort van onderscheid is op dat vlak. Maar binnen de mariniers heb je ook de speciale eenheden. En of de mariniers die naar Noorwegen zijn geweest, de mariniers niet. Dus op een gegeven moment begon ik daar ook wel een soort van het spelletje te zien. Want binnen de speciale eenheden had je ook weer de kickforce-mannen en de antiterreurspecialisten die iets van elkaar vonden. En binnen de kickforce-mannen had je ook weer andere dingen. En op een gegeven moment begon ik dat ook een beetje te zien, weet je. En ik heb wel... Ik denk mede door mijn broer, die heeft een bipolaire stoornis, heb ik wel altijd een iets ander perspectief gehad, zeg maar, op mensen die anders zijn, laat ik het zo zeggen. En misschien een iets nederiger perspectief, of een gezonder perspectief, maar net hoe het bekijkt, richting mensen, zeg maar. Dus het hele verhaal van burgers en militairen en het verschil ertussen heb ik nooit zo heel sterk gezien. En natuurlijk, als je net van een missie komt vanuit Afghanistan en je hebt er van alles gezien en meegemaakt en mensen klagen je over het weer of over de prijs van de boodschappen, ja, dan moet je wel even schakelen. Maar als je dan weer het perspectief plaatst van de burger of van iemand anders, ja, je kunt mensen niet verantwoordelijk nemen voor het bewustzijn dat ze hebben. Dus dat is het ook een beetje, denk ik.
Ja. Misschien even naar de structuren, processen, standard operating procedures. Want we hebben het bij Groeivoer het komend kwartaal ook over... het aanbrengen van slimme systemen, processen. En het leek mij heel interessant om ook te kijken van... wat kan een ondernemer nou leren van hoe de military... dat is even een enorme verzamelcategorie natuurlijk, maar... hoe die georganiseerd is. Kun je iets vertellen over... wat zijn er eigenlijk voor regels? Want het idee is van, de situatie is totaal chaotisch.
Ja.
Dan moet je kunnen terugvallen op... regels, stappen, procedures, protocollen. Kun jij er iets meer over vertellen? Hoe belangrijk zijn die?
In een militair context is dat de basis. Je valt gewoon terug op je skills. En dat is wel een van de regels, zeg maar. Hoe zeggen ze dat ook weer? You don't rise to the level of expectations, you fall to the level of training. En dat is eigenlijk de kern. Dus, je kunt als ondernemer gewoon allerlei mooie plannen gaan maken natuurlijk. Maar je leert ze pas een soort van echt daadwerkelijk kennen. En ook reacties op bepaalde problemen natuurlijk. Als je het gaat doen en als je met het eerste probleem wordt uitgedaagd.
Ja.
En in de militaire context, je traint gewoon eigenlijk helemaal het lablazers voor het ene moment dat je het echt nodig hebt. Dus dat je er bijvoorbeeld in een hinderlaag terechtkomt. Ja, dan valt alles gewoon weg en dan valt iedereen gewoon terug op zijn individuele skills. Dus dan is heel vaak ook, bijna leiderschap is bijna niet mogelijk. Gewoon door het schieten, door de stress en door de chaos, zeg maar.
Zijn nou leiderschap is niet mogelijk? Dus er is niet een moment of zo van, jongens, wat zullen we doen? Maar het is gewoon boom, meteen...
Ja, dus dat zie je vaak wel in films natuurlijk. Dat er is een vuurgevecht en je hebt één hele grote stoere alfaman of een grote militaire leider die iedereen aanstuurt.
Mm-hmm.
Maar in de realiteit... is dat niet altijd mogelijk, of vaak eigenlijk niet. Puur door het geweld, door het schieten, door het schieten eigenlijk, door de herrie. Maar daarnaast ook door de stress, en een van de stressfactoren is audioblok. Dus ik heb een situatie meegemaakt, en was de technische communicatie was prima. Alleen de boodschap wordt niet ontvangen, omdat iedereen tot hierin in stress zit en gewoon aan het overleven is.
Ja.
Dus dan val je echt terug op je individuele skills, daar vertrouw je op. En dan uiteindelijk, als er dan weer wat ruimte ontstaat, dan kom je weer bij elkaar. En zeg maar, die skills, dat zijn allemaal echt geconditioneerde SOP's, standard operating procedures.
Ja.
Op individueel niveau, maar ook op teamniveau. Dus dan weet je bijvoorbeeld, als we vanuit de linkerflank worden beschoten, is dit onze procedure waarbij als team zeg maar deze acties uitvoeren om de situatie te overleven en te overwinnen.
Ja. En is er een soort hele basisprocedure die je kan stap voor stap kan uitleggen? Wat is zeg maar echt... basiskennis die een burger niet heeft, maar die jij dan, of zeg maar, wat krijg je op dag 1 van de opleiding? Er wordt geschoten, laat je vallen. Ik bedoel, basic.
Ja, bedoel je echt in de context van een vuurgevecht?
Ja.
Ja. De eerste reactie is reactie op effectief vijandelijk vuur. Dus er zijn een aantal componenten. Effectief vijandelijk vuur, dus het moet effectief zijn. En als je in de verte een schot hoort, dan hoef je niet direct terug te schieten. Maar misschien is het helemaal niet op jou gericht. Dus daar moeten mensen SA voor hebben, situation awareness. En ook een bepaalde mate van stressbestendigheid. Dat ze niet helemaal tot hier in de stress zitten. Ze horen iets en ze beginnen gelijk te schieten. Dus het moet daadwerkelijk effectief vuur zijn. Dat betekent dat de kogelslagen echt wel een beetje in de buurt zijn. En reageren, dat is in eerste instantie terugschieten. Als je de vijand ziet. Dus het principe is eigenlijk shoot, shout, shoot. Dus terugschieten, roepen. En je roept dan eigenlijk een arrow, een richting, afstand en omschrijving. En dat is eigenlijk een doelsaanduiding van de vijand. Zodat je collega's weten, oké, daar zit de vijand, die kant schiet ik op. En nou, dan schiet die collega's ook die kant op. Dus shoot, shout, shoot. En dan val je eigenlijk terug op de contactdeel, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk een drill. Als jij bijvoorbeeld met een team loopt, nou, dan spreid je eerst uit en je gaat achter dekking. Om vanuit daar terug te vuren. En het eerste wat je wilt is vuuroverwicht. Dus zoveel mogelijk vuur die kant op, zodat de vijand de kop weggeeft. En dat geeft jou de ruimte om onder vuur en beweging, zeg maar, terug te trekken. Als dat de gewenste situatie is. Of juist richting de vijand gaan en de vijand uitschakelen.
Ja. Okay.
Is dat iets waar de burger mee kan?
Ja, dat geeft al wat. Ik luister ook naar veel veldheren. Ik weet niet of die podcast, maar die mannen die gooien ook de hele tijd allemaal van die military jargon erin en zo. Ja. Dat is gewoon heel grappig. Dat is echt een vak, hè? Dus het is natuurlijk ook al een heel oud vak.
Ja.
En het is een hele oude organisatievorm. Dus het is ook interessant om na te denken van, hey, wat kan een ondernemer nou leren van die organisatievorm?
Ja, en dat is wel. Kijk, en deze situatie die heb ik in Afghanistan en Somalië daadwerkelijk meegemaakt. Dat je, en het werkt. En wat je daar als ondernemer van kan leren is, één, dat je niet in een vuurgevecht terecht moet komen. dat oorlog waanzin is. Mm-hmm. Maar dat je wel in tijden van crisis bepaalde systemen kunt inregelen, zeg maar. Of procedures, of bepaalde vormen, zeg maar, om de situatie wat te overwinnen. Ja,
ja. Twee facetten die hier volgens mij ook bij horen, dat zijn samenwerking en leiderschap.
Ja.
Heb je wel eens meegemaakt dat iemand jou heel erg tegenviel? Dat je echt dacht van, ik had hoge verwachtingen van je. En toen we eenmaal onder vuur lagen, toen...
Ja, zo. Niet zozeer tijdens vuurgevechten.
Ik wil natuurlijk geen oud-collega's shamen op een podcast, maar...
Nee, sowieso geen naam of dat soort dingen. Maar ik heb wel, ook bij de speciale eenheden, dan daar kom je wel met een bepaald verwachtingspatroon. Dat er echt alleen maar een soort van een halve special forces guru zit en echt de beste leiders. Maar ook dat is een reflectie van de maatschappij. En daar heb je super goede leiders. Ik heb daar echt de beste gasten meegemaakt. Maar het is ook een bepaald cultuurtje waar ook helemaal als er een gebrek aan leiderschap is, een bepaalde ongezonde vorm van competitie en masculiniteit kan plaatsvinden. Dus ik heb ook de andere kant meegemaakt, absoluut. Ja, en daar ook ontzettend veel van geleerd, hoor. Dat ook maar.
Hmm. En wat gebeurde er dan?
Ik heb bijvoorbeeld één situatie meegemaakt waarin ik echt wel een stukje menselijk leiderschap heb gemist. En zeg maar, die situatie voor mij persoonlijk heeft ervoor gezorgd, oké, wat er nu met mij persoonlijk gebeurt en binnen dit team. Dit zou mij als teamleider nooit gebeuren. Tenminste, ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen. Dus toen werd zeg maar, het zorgen voor mijn team wel een van mijn belangrijkste kenwaarden. En niet zozeer zorgen dat ze heel laat thuiskomen, maar gewoon ook op menselijk vlak.
Ja.
Ja.
Misschien even over leiderschap dan, want wat heb je daarvan geleerd? Een brede vraag, maar...
Ja, wat ik daarvan heb geleerd is dat mijn perspectief op leiderschap echt wel is veranderd sinds ik weg ben gegaan bij Defensie. En ja, toen was nog mijn beeld, oké, als leider draag je zorg voor de missie en zorg dat je die gezamenlijke missie voortooit, zeg maar, en dat je team heel thuis brengt. Maar helemaal door mijn eigen proces en mijn vertrek bij Defensie en ja, alles wat ik daarin tegenkwam, is dat natuurlijk wel wat breder geworden. Dus ja, hetgene wat ik net noemde, dat is één aspect van het leiderschap. Dat je je team zeg maar richting de missie brengt of richting een gezamenlijke doelstelling.
Ja.
Maar ergens, de vraag die ik mezelf wel altijd stel, oké, waar leid je je team naartoe? Dat is één. En wat drijft de leider? En als je die laatste vraag voor jezelf niet scherp hebt. Nou, mijn ervaring tot nu toe is dat je als leider de 9 van de 10 keer wel geleid wordt door ego. Dus door angst. En waar leid je de andere mensen dan naartoe? Naar angst. Mm. Ja. Dus enerzijds is het leiderschap wel een groep mensen ergens naartoe brengen. Maar voor mij is het echte leiderschap is zorg dragen voor de volgende generatie. Dus zorgen dat zij zichzelf kunnen gaan leiden. Ja. En daar gewoon letterlijk en vrolijk de leiding nemen over jezelf en alles wat jou maakt. En ook alle shit die je bijdraagt. Mm-hmm. En daar de transformatie in maken eigenlijk.
Ja. Lopen er een boel psychopaten rond bij Defensie, bij Marines?
Dat weet ik niet. Ik weet niet of er veel psychopaten rondlopen. Maar ik denk wel dat je een bepaalde persoonlijkheid moet hebben om het daar goed te doen. En in dat aspect kan ik eigenlijk alleen maar naar mezelf kijken. En ik denk wel eigenlijk, ik zie een soort van lijn, laat ik het zo zeggen. En dat is geen wetenschappelijke basis, maar wel een soort van lijn bij gasten die het daar echt heel goed doen. Die echt de high performance, zeg maar. Die zijn wel al echt flink gepokt en gemazeld in hun jeugd. En die hebben daar bepaalde beschadigingen opgelopen en daar een kopingsmechanisme of een persoonlijkheid op ontwikkeld. En binnen een defensiecultuur, als dat op de juiste manier gestuurd wordt en gekaderd wordt, zeg maar, nou, dan kan het echt wel voor een groei zorgen voor jou als militair. Dan kun je het heel goed doen als militair. Maar ik weet niet of dat persoonlijk je een beter mens maakt, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, en vaak zie je ook wel eens dat juist dat soort gasten die dan weggaan bij Defensie, doordat ze zelf de keuze maken doordat ze een blessure krijgen of doordat ze PTSS krijgen. Als dan het hele organisatiestuk wegvalt en hun druk valt weg, ja, dan komt de hele persoonlijkheid die kids zich eigenlijk tegen hun. Ja, want dan heb je eigenlijk een soort van, een kids eigenlijk tegen hun.
Ja. Ben jij ook een aparte gast, zeg maar, tussen alle... Want er zijn natuurlijk best wel veel ex-military mensen, hè? Dus we hebben ook televisieprogramma's waar zulke mensen optreden. Ben jij een beetje een vreemde eend in de bijt? Of hoe kijk jij naar je eigen positie in dat segment?
Het is nog zo'n andere gast met een tv-programma of boeken.
Ja, omdat jij bijvoorbeeld, je vertelde ook in een interview dat je helemaal aan het begin van je carrière op het kruispunt stond van ga ik de zorg in?
Ja.
Of ga ik de military in, zeg maar? Ja. En dat komt iedere keer ook weer terug in jouw antwoorden van hey, voor mensen zorgen en jouw zachte kant, zeg maar, die komt steeds terug. Terwijl de meeste van die guys, zeg maar, in mijn hoofd, dat zijn allemaal inderdaad hele grote, sterke, gespierde mannen. Die roepen dat mannen weer echt mannen moeten worden. Ja. En, maar misschien heb ik niet goed geluisterd. Het zou kunnen.
Ja, ik weet niet of ik een heel ander profiel heb dan die andere mannen. Dat denk ik niet. Ik denk, gasten zoals Dai of Ray of Erik Wegenwijzer, weet je. Het zijn ook allemaal gasten met een mooie achtergrond. En die ook echt wel de intentie hebben om andere mensen te helpen en te inspireren op hun eigen manier en niveau. Zeg maar. Dus dat ik denk dat alleen onze vorm net allemaal even iets anders is.
Ja.
En het enige wat voor mij is, wat mijn rode draad is mijn eigen ontwikkeling. En gewoon echt gewoon mijn eigen binnenwereld opruimen eigenlijk.
Ben je er ooit klaar mee?
Nee, dat denk ik niet. Het gaat wel zachter, zeg maar. Dus zeg maar, de oude manier is een beetje zoals ik een missie inging. Gewoon vol gas en het moet zo snel mogelijk en het moet hard. Maar eigenlijk was het ook gewoon mega natuurlijk. Dus ik heb er wel meer berusting in. Ja, dus en nog steeds vind ik het een heel mooi proces. En brengt me steeds een stukje dichterbij bij mezelf en bij andere mensen. Dus ja, het is een heel, heel mooi proces eigenlijk, ja.
Ja.
Maar ik denk niet dat je er ooit klaar mee bent, nee.
Ja, ook omdat je sommige dingen niet ongedaan kan maken. Dus ik moest even aan mijn eigen situatie denken. Mijn moeder is overleden toen ik 14 was. Nou, mijn vaste luisteraars weten dat ook, maar... Ja, dat zal altijd zo blijven. Ja. Dat wordt nooit een leuk verhaal. Dus je zult er altijd verdriet om hebben. En dus in die zin, als je zegt van ja, ik ga mijn trauma's één voor één opruimen en op een gegeven moment ben ik gewoon klaar, leeg, schoon. Ja, ja, zo werkt het volgens mij niet.
Nee, nou, ik heb niet de ambitie om ze op te ruimen. Maar wat ik bij mezelf wel merk, is dat er gewoon minder weerstand is op hetgeen wat ik voel. En dat is eigenlijk voor mij het werk. En dan vind ik het eigenlijk ook helemaal niet erg als ik een keer emotioneel raak. Als iets me raakt.
Volgens mij mist ik iets heel belangrijks. Wil je het nog een keer zeggen?
Ja, dus voor mij het werk wat ik doe, zeg maar, het proceswerk of hoe je het noemen wilt, is dat er steeds minder weerstand is op hetgeen wat ik voel.
Mm-hmm.
Dus mijn ego heeft steeds minder een oordeel over hetgeen over mezelf en over hetgeen wat ik voel, zeg maar.
Ja.
En daar ligt voor mij het werken. Dus dan kun je eigenlijk steeds meer meebewegen met hetgeen wat er is. Dus ook met mijn eigen emoties. Dus ja, dan is het steeds minder een probleem. Als ik wel een keer verdrietig ben of als ik ergens in geraakt word. En sterker nog, voor mij zit daar wel de echte schoonheid.
Ja.
Dus bijvoorbeeld in jouw geval, I don't know. Maar als je wel een keer gewoon het verdriet van iemand kan voelen die je bent verloren. Ja, dat is liefde.
Ja.
En hoe mooi is dat om dat weer even te voelen? En dat vind ik veel mooier en veel echter dan gewoon alle stoere dingen. En mag er ook zijn, hè? Maar.
Mooi gezegd. Ja, je doet het dan echt recht. In plaats van dat je het wegduwt als een ballon onder water. Ja. Mag het er gewoon zijn.
Ja, precies. Ja. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de dingen die ik heb meegemaakt bij Defensie ook. Daar zit ook een boosheid. En af en toe komt het voorbij. En steeds meer mag dat ook gewoon zijn. Of het verdriet of nou, noem het allemaal maar op. Ja.
Ja.
En het is niet zo dat ik de hele dag loop te zwelgen in mijn eigen verdriet. Maar ik merk wel hoe meer ik dat toelaat, zeg maar. Ja, hoe meer ik ook gewoon de mooie dingen kan toelaten. En de vreugde en de liefde en de blijdschap. Ja.
Ja. Een verlicht marinier zit hier. Dus.
Nee, absoluut niet.
Mooi. Nog even over je eigen ondernemerschap. Want je deed iets waar je heel, heel goed in was. Maar je had inderdaad wel ook de backing van die organisatie.
Ja, ja.
En toen stond je in één keer op eigen benen.
Ja, ja.
Hoe was die transitie?
Je
begon voor jezelf, hè? Je stopte bij Defensie en uiteindelijk ben je gaan ondernemen.
Ja, ja, die transitie was in eerste instantie niet bewust en op de manier, zeg maar, zoals ik een missie aanging. Dus gewoon volgers en full focus en ook mezelf daar weer een beetje in verliezen met alle gevolgen van dien. En ook wel geleerd dat niet alles vanuit Defensie is één op één toepassen op het ondernemerschap. Integendeel, daar heb ik ook echt wel een paar keer een knieval in moeten maken en mijn eigen tekortkomen in geleerd en moeten erkennen eigenlijk. Maar dat is wel een heel mooi proces waarbij eigenlijk het ondernemerschap, dat is ook één grote ontdekkingsreis, over mezelf en hoe je gewoon iets moois kunt bouwen, zeg maar, met een groep mensen om impact te maken. Ja.
Ja, want wat verkoop je precies aan wie?
We geven training op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en weerbaarheid. En we hebben eigenlijk twee takken. Dat zijn onze open trainingen. Een 12-uurs programma, een 72-uurs programma en een 5-daags leiderschapsprogramma. En die tak valt onder de verantwoordelijkheid van ook een oud-collega, Thijs van der Drift. En de andere tak, dat zijn de bedrijfsmatige trainingen, waarbij we bij directieteams en managementteams het leiderschap en de samenwerking ontwikkelen.
Ja, en die moeten dan ook door de modder kruipen of zo? Of gaat dat een beetje boardroom? Want je had het ook, vond ik heel mooi, over een beetje slimme dingen zeggen. Daar ben ik ook heel goed in. Talig opgevoed. Bij ons was thuis ook altijd heel belangrijk om de juiste dingen te zeggen. Dus dat slimme dingen zeggen, dat kunnen we allemaal wel. Maar als we helemaal door de modder kruipen, dan zie je wie je echt bent. Of waar je echt mee te doen hebt. Hoe doe je dat met die directieteams?
Ja, we geloven heel erg in de beweging komen. Dus het hele idee van kiesgroei boven comfort, zeg maar. En dat wil echt niet zeggen dat we bijvoorbeeld met zo'n directieteam, dat ze alleen maar door de modder kruipen of dat gewoon de nacht doorhalen of zo. Maar geloven wel, zeg maar, in, doordat je dingen echt fysiek maakt, het lichaam ligt gewoon niet. En we hebben echt een aantal oefeningen en werkvormen, zeg maar, die gewoon bepaalde onbewuste patronen bij het individu, maar binnen het team gelijk blootlegt. En soms, als het team dat wil, zeg maar, daar kan er iets meer uitdaging in.
Ja.
Dus we kunnen daar een beetje op een intelligente en veilige manier een beetje druk op zetten, zeg maar. Om die bepaalde dingen bloot te leggen. Maar dat hoeft niet heel extreem. Want als je goed kijkt, zeg maar, dan zie je eigenlijk al heel veel, zeg maar, gewoon in de beweging en bij de interactie van mensen.
Ja, Maar stel, er is een ondernemer die luistert en die zegt... oh, ik heb een directieteam of ik heb compagnons... en wij willen met z'n drieën of met z'n vijven of we willen iets doen.
Ja.
En wat doe je dan, zeg maar? Waar begin je? Heb je een soort standaard template waar je mensen doorheen leidt? Of is het maatwerk? Of hoe help je?
We hebben wel altijd een aantal elementen... Mm-hmm. Die belangrijk zijn, maar er zit altijd wel een component maatwerk in. Dus enerzijds is gewoon een praktische ding, gewoon de grootte van de groep, hun belastbaarheid, hun eigen beschikbaarheid, gewoon de investering die ze willen doen. En we zorgen altijd wel, zeg maar, het belangrijkste is gewoon een veilige omgeving. Zo'n psychologische veiligheid, emotionele veiligheid, maar ook gewoon fysieke veiligheid. Dus dat is altijd gewoon de basis, daar beginnen we mee. Zodat ze echt gewoon de veiligheid voelen om zo'n proces samen in te gaan. En dan hebben we eigenlijk een aantal processen waar ze doorheen gaan. Gewoon de fysieke processen. Waarbij we eigenlijk de fysieke processen gebruiken om de bepaalde dingen bloot te leggen. En dat doen we altijd. In ieder gedeelte is er altijd weer, net zoals bij de speciale eenheden, een reflectie op wat er gebeurde. Mm-hmm. Zodat we daarna gelijk de inzichten kunnen integreren bij een volgende fase. En ja, de afsluiting is wel altijd, het moet voor iedereen een collectieve succeservaring zijn.
Ja.
Dus ongeacht dat het een diverse groep is. En dat het af en toe uitdagend kan zijn en dat er weerstand is en dat het schuurt. Aan het einde van de streep moet iedereen gewoon terugkijken op een holy fuck. We hebben gewoon echt. Ja, deze ervaring heeft ons dichter bij onszelf en bij elkaar gebracht.
Ja. Ja. Cool.
Ja.
Ondertussen hoor ik op de achtergrond al de muziek. Want we hebben straks ook nog een live podcast interview. Dus leuk. We gaan straks nog even doorpraten. Maar misschien nog even een eigen inzicht. Over ondernemerschap is iets waarvan je zegt, hey, dat als ik nu terugkijk, want je bent ook alweer even een tijdje onderweg, dat heb ik echt geleerd.
Het is zo'n cliché, maar gewoon één is gewoon doen. Gewoon af en toe even kappen met overpeinzen en alle plannen maken en gewoon echt in actie komen en gewoon de eerste stap zetten. En pas als je echt in die beweging nogmaals, ja, daar vind je de tractie, daar vind je de interactie, daar ga je ondervinden of iets werkt of niet. Dan is het gewoon heel snel bijsturen. Gewoon echt gewoon. Maar wel nog steeds ook gewoon die grote stip op de horizon durven zetten. En gewoon nadenken: oké, welk effect wil ik bereiken?
Ja.
Niet alleen denken in omzetdoelstellingen, ook belangrijk. Maar ja, welk effect wil ik bereiken? Welke endstate? En hoe matcht dat met mijn eigen kernwaarden? En zeg maar die over elkaar leggen. En daar zeg maar. En daar keuze in durven maken.
Ja.
Ja.
Wat is de moeilijkste keuze die je hebt moeten maken?
Ik denk een van de dingen waar ik ook wel tegenaan gelopen heb, net zoals bij Defensie, dan kom je als groep mensen bij elkaar, word je door als groep mensen door de organisatie bij elkaar gezet. En dan blijf je echt jarenlang bij elkaar eigenlijk, omdat je echt helemaal een beetje door dezelfde mangel bent gehaald natuurlijk. Ja. Maar binnen het ondernemerschap werkt het echt anders. En helemaal wij zitten in de business van persoonlijke ontwikkeling en groei. Dus wij als bedrijf groeien en de mensen in ons bedrijf groeien eigenlijk. En dan kan het zomaar zijn, zeg maar, dat je uit elkaar groeit. Dat het ene groeipad anders is dan het andere groeipad. En dat je elkaar moet loslaten.
Ja.
En dat stukje, juist omdat ik iemand ben die graag voor andere mensen zorgt en erbij houdt en dat soort dingen. Dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Dat het echt oké is op een gegeven moment als dingen niet werken. En dat je daar ook richting jezelf, richting het bedrijf, maar ook richting de collega, ook keuze in mag maken.
Ja, dus je hebt dan iemand moeten ontslaan of moeten laten gaan.
Nou, niet zozeer ontslaan, maar dat je gewoon achterkomt van ja, sommige relaties die werken gewoon niet meer op deze manier, zeg maar. Ja. Of dat iemand wel de keuze maakt om zelf weg te gaan, dat hebben we ook meegemaakt. Dus mm-hmm. Dat is ook prima.
Ik kan me wel voorstellen ook wat je zegt van als je zo'n eenheid bent, dan blijf je bij elkaar en door dik en dun en je hoort bij elkaar, je zit in dezelfde lichting.
Ja.
Maar als ondernemer heb je natuurlijk heel veel verloop.
Ja.
Hè, dus ik zeg altijd voor de grap, de mensen die je wil houden, die gaan weg. En de mensen die niet weg, of die waar je vanaf wil, die blijven. Nou, voor mij was bijvoorbeeld een van de grootste worstelingen afscheid nemen van mensen. Dus dan Tony Robbins, die zegt, you get what you tolerate.
Ja.
Nou, ik liet dan veel te lang mensen zitten die eigenlijk niet goed waren. Ja. Of die eigenlijk niet pasten. Maar ik ging het dan toch uit de weg of zo. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of ben je dan ook wel heel hard en haal je het
weg? Nee, dat is ook een van mijn leerpunten, laat ik het zo zeggen. Dat ik, het zorgen, dat zit in mij. Dus ook gewoon, en er is ook wel dat, Ja, ook binnen een team, weet je wel. Dan leer je elkaar echt op een dieper niveau kennen. En ja. dat was ook het geval. Dus dan zie je bepaald gedrag aan de oppervlakte. Maar dan weet ik wat er in de onderstroom zit en waar het vandaan komt. En ja, dan ga je het gedrag aan de oppervlakte te veel tolereren. Omdat je gewoon eigenlijk heel veel begrip hebt voor de mensen achter de professional, zeg maar.
Ja.
En daar juist de balans in vinden, zeg maar. En daar niet hard in zijn, maar wel gewoon duidelijk in zijn.
Zakelijk, gewoon menselijk ja. en zakelijk tegelijk.
Precies, ja. Ja, ja. ja. ja dus een beetje de balans en ja, de dans tussen vaardigheid en waardigheid. Ja.
Mooi. Ja. We gaan naar de laatste vraag.
Leuk.
Die mag jij stellen, want we hebben een billboard langs de snelweg gezet.
Ja.
En daar rijden heel veel ondernemers langs. En jij mag een vraag daarop zetten. Die mag je aan ondernemers van Nederland meegeven. Om eens over na te denken. Dus is er iets wat jij mensen mee wil geven?
Ja, ik denk toch als je kijkt naar leiderschap. Wat drijft jou als leider of als ondernemer? Ja, dat ze die vraag echt even goed laten marineren. En voor zichzelf naar de kern durven gaan. Oké, wat drijft mij echt? Want ik geloof nooit dat het alleen maar geld is. En als je echt helemaal afdaalt, wat drijft mij? Ja, dan in de kern heb je eigenlijk twee opties. Dat is angst of liefde. Maar als je daar bewust van bent, ja, dan kan je de transitie maken naar hetgene naar de wat gezondere brandstof, laat ik het zo zeggen. Ja.
Mooi. Het lijkt een makkelijke vraag, maar als je hem even laat bezinken, dan...
Zeker, ja.
Dankjewel, ja. Sander Aerts.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Groeivoer. Vond je dit inspirerend? Stuur deze aflevering dan ook door naar iemand in je netwerk. Wil je Sander Aerts een keer uitnodigen bij jouw bedrijf om te spreken? Of voor een teamtraining kun je ook bij hem terecht. SanderAerts.nl met een streepje ertussen. En natuurlijk wil ik je nog even wijzen op de boeken van Sander Aerts. Ik zou zeggen, ja, kies er een, want ze zijn alle vijf waardevol. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering van Groeivoer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.